Goedenavond allemaal. We gaan verder met Matteüs 24. We zijn gebleven bij vers 23 en we gaan door tot en met vers 31. Wat gaat er gebeuren na de grote verdrukking als de Heer Jezus terugkeert naar deze aarde toe? Vers 23. Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat ze als het mogelijk zou zijn ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En er zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschaal en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste. Tot zover de schriftlezing. Laat ik u vooruit zeggen, de Bijbel is het woord van God en het woord op zichzelf is levend en is krachtig. Mijn woorden, zegt de Heer Jezus, zijn geest en leven. Uw woord is de waarheid, bewaar hen in uw waarheid. Dat betekent dus dat de Bijbel ons leert dat we, hoe we ook gevormd zijn, geestelijk, maar dat we altijd terug moeten naar de waarheid. Want uw woord, dat is de waarheid. Mijn woord en de Heer Jezus is de waarheid en hij gebruikt zijn woord. En dat wil hij ook vanavond doen. We hebben de vorige keer, en ik herhaal dat maar even, voor alle duidelijkheid, ook voor degenen die hier nu voor het eerst aanwezig zijn, dat wat we hier lezen gaat over Israël. In het Lucas-evangelie, het parallelgedeelte, staat dat er een grote verdrukking zal zijn tegen dit land en tegen dit volk en tegen deze stad. Het gaat over een bestaand land, Israël. Het gaat over een bestaande stad, Jeruzalem. Zo was het ook begonnen. De Heer Jezus had Jeruzalem verlaten. Had gezegd, Jeruzalem, in het vorige hoofdstuk, dat de profeten dood en stenigd wie tot jullie gekomen zijn. Jullie, dat Jeruzalem, dat de profeten dus dood en stenigd. Jullie zullen mijn aangezicht niet meer zien. Totdat jullie zeggen, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. Dus op het moment dat Jeruzalem tot bekering komt, laat ik hem eenvoudig zo noemen, op dat moment, als zij om de Heer Jezus gaan roepen, zal de Heer Jezus terugkeren naar Jeruzalem. Het heeft in voor alle duidelijkheid niets te maken met de kerk. Niets te maken met de gemeente van Jezus Christus. A, omdat die gemeente er dan niet is, en B, omdat in de wereld iedereen die tot geloof komt in de laatste tijd zal worden gedood, omdat het beest het niet accepteert als iemand het teken van het beest niet draagt. Die zielen komen direct uit die grote verdrukking, ik heb het vorige keer gelezen, en ze komen voor de troon van God en ze worden daar bewaard en ze staan op als de Heer Jezus terugkomt naar de aarde. Er is geen kerk meer in de wereld. Dat leert de Bijbel. Als aan het eind van het boek Openbaring Johannes, die laatste kerk ziet, die wordt hem getoond, dan is het een Babel. En dan is hij verwonderd over wat hij ziet, wat er geworden is van de kerk. De valse kerk is er dan nog, maar de ware kerk is allang bij de Heer Jezus. Dat is wat de Bijbel leert. Ik kom jullie ophalen, omdat jullie mogen zijn waar ik ben. Wie mij gelooft, heeft eeuwig leven en die komt niet in het oordeel. Die woorden van de Heer Jezus moeten voor ons voldoende zijn. We komen er eenvoudig niet in. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik hoop dat dat voor ons allemaal helder is. Dat we allemaal kunnen zeggen, er is voor mij geen veroordeling, omdat ik geloofd heb. We lezen dan in het boek Openbaring ook niet, ik kan zoveel lijnen erbij halen. Maar we lezen, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Daar gaat het. Het gaat om Israël, zij die hem hebben doorstoken. En elk oog van de mensen die dan op deze wereld nog leven. De bewoners van de aarde, die weten dat de Satan naar hen is neergedaald. In de grote lijnen heb ik het daar een beetje gekenschetst. Maar de Heer Jezus komt op de wolken. En Israël zal het zien. En daar gaat dit hoofdstuk gaat hier over. En we hebben gelezen dat ook Israël tot bekering zal komen. Vorige keer hebben we het erover gehad. Hè? Jeruzalem zal vertrapt worden. Door de heidenen vertrapt worden. Totdat de volheid uit de heiden, maar dat heb ik net al uitgelegd, is binnengegaan. Dus Jeruzalem zal worden vertrapt. Het scenario zal beginnen. Begint ermee dat de volheid die God bepaald heeft uit de heidenwereld is binnengegaan in de hemel. Door de Heer Jezus is opgehaald. In het vaderhuis is gebracht. En dan gaat de grote verdrukking beginnen. Dat moeten we vasthouden. Dat is onze geweldige christelijke hoop dat het op die manier zal gebeuren. Maar waar we vanavond over hebben, en waar we het vorige keer, ik zou zeggen gisteren, maar de vorige avond en de avond ervoor over gehad hebben, dat is een profetie over Israël. En dus haalt de Heer Jezus ook het Oude Testament aan, die zegt gewoon eenvoudig, dit hebben de profeten gezegd en dit gaat er gebeuren. Denk maar aan Daniël. Ik ga het niet herhalen, maar er zal een beeld worden opgericht in de tempel in Jeruzalem. Gruwel, een verschrikkelijk ding. En er zal iemand in die tempel gaan zitten en die zal zeggen dat hij God is. En diegene die het zal doen is in wezen de Satan in mensengedaante. Degene die zich de Christus noemt. En als we dat even goed vasthouden, ook voor deze avond, degene, er zal dus iemand komen die zich de Christus noemt. Iemand komen die zich de Messias noemt. Maar hij is het niet. Maar de Heer Jezus heeft al voor hem gewaarschuwd. En de oude profeten hebben al voor hem gewaarschuwd. Er zal iemand komen, zegt de Heer Jezus, in mijn naam. En jullie zullen naar hem luisteren. Dus het is heel logisch. Alles valt op zijn plek. Als de Heer Jezus hier gaat waarschuwen voor valse christenen die er zullen komen. Valse christenen. Dat hoeft hij tegen ons niet te zeggen, heb ik de vorige keer ook al gezegd. Want wij weten dat de echte Christus al gekomen is. Die heeft al verzoening gebracht in ons leven. Die is al voor ons aan het kruis gestorven. De echte Christus is al geboren in Bethlehem. He, daar denken we deze dagen een beetje aan. Dus het is niet een waarschuwing naar kerkmensen. Het is niet de waarschuwing naar de ware kerk. Het is niet de waarschuwing voor de gemeente van God. A, omdat hij er niet meer is. En B, omdat hij helemaal niet dat verwacht wat Israël nog verwacht. Wij spreken ook altijd niet over de komst van Jezus. Maar wij spreken over de wederkomst. En met het woordje weder bedoelen we dat hij zal komen waar hij al eerder geweest is. Namelijk in Israël. Ja? Maar goed, de Bijbel leert daarnaast heel duidelijk dat God een tijd voor Israël heeft bepaald. Een tijd die God aan zichzelf gehouden heeft. Een tijd voor Israël waar uiteindelijk Israël zich zal gaan bekeren. De zonde van Israël zal worden, ik heb het over Israël, hè. De zonde van Israël zal worden verzoend. Dat volk eeuwige gerechtigheid zal ontvangen. En voor eeuwig zal worden aangenomen als het volk van God op aarde. We hebben gehoord de vorige keer dat het in Daniël staat, Daniël 9. Er waren 70 weken bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen. De zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen en om visioen en profetie en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden, dat is de Heer Jezus, te zalven als koning in Israël. Nog steeds niet gebeurd, hè? Wij willen niet dat hij koning is. Maar je moet natuurlijk niet denken dat wat mensen het plan van God ongedaan kunnen maken. Dus het gaat wel gebeuren. Hij zal, en ook trouwens het Nieuwe Testament leert dat, hè? Want Paulus zegt in Romeinen 11, vers 26, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Het is altijd een zekerheid voor Israël geweest dat de goddeloosheid van Jacob zal worden afgewend. En Jesaja 59, ik lees hem even voor, maar u noteert het maar even. 59 vers 19 zegt dus over dit hoofdstuk waar we vanavond mee bezig zijn. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal de verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Dus als je zo kijkt naar dit hoofdstuk, dan zeg je, hey, het gaat niet over de kerk, het gaat niet over ons, het gaat over Israël. En naar Sion, naar Jeruzalem, in Sion, hè, dat is de berg in Jeruzalem, de berg Sion, daar zal een verlosser naartoe komen en hij zal iedereen uit Israël die zich bekeert gaan verlossen. Nou, dan heb ik in een paar minuten tijd het hele brede spectrum verteld van wat alle apostelen en profeten, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, altijd voor ogen hadden en hebben geloofd. Ook naar Pinkster. Ook als de Heilige Geest is uitgestort. Ook dan, in Handelingen 3, zegt Petrus, nadat de verlamde man genezen is, kom alsjeblieft tot berouw en bekering. Want dan zal God van de hemel zijn zoon zenden, Jezus Christus, die jullie aan het kruis gespijkerd hebben. Kom toch tot berouw, Israël, en kom toch tot bekering. Het wachten is op het berouw. En Petrus zegt erbij, en daarover hebben alle profeten gesproken. Alle profeten hebben het over dit waar wij het vanavond over hebben gesproken. Het is in het hart van een vrome Jood ingegrift, deze komst van Jezus, tot verlossing van Israël. Daar heeft de kerk, nogmaals, ik zeg het maar voor alle duidelijkheid, niets mee te maken. Sterker nog, Paulus schrijft, als Jezus Christus komt, die ons leven is, dan zullen wij als gemeente, als kerk, met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus wij verwachten hem niet op, hier in het hoofdstuk, samen met de Joden, maar samen met Jezus gaan we naar de Joden toe. Dat is wel een heel groot verschil. Wat gaat er gebeuren na de grote verdrukking? Vers 29. Meteen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden enzovoort. Dus bij de eigenlijke openbaring van de Heer Jezus aan Israël en natuurlijk ook aan de wereld, als de zon haar licht niet zal geven omdat er iemand komt die een licht is, dat stralender is als de zon. Als Petrus, Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking de Heer Jezus in Matthäus 17 ontmoeten, dan zegt in Matthäus 16, de laatste verse, het is niet zo moeilijk te onthouden, in Matthäus 16, de laatste verse, dan zegt de Heer Jezus, er zijn hier onder de discipelen die hier staan, die niet zullen sterven voordat ze mij in mijn heerlijkheid hebben zien komen. En de volgende dag neemt hij dan Petrus en Johannes en Jacobus mee naar de berg. En daar verandert hij voor zijn ogen en dan wordt zijn kleding wit als de zon. Geweldige macht en heerlijkheid. De zon hoeft haar licht niet meer geven, want er is er één die licht geeft op de aarde. En dat is de Heer Jezus. Nou, ook dat is iets waar dus over gesproken is. Meteen na die verdrukking zal de zon worden verduisterd enzovoort. Vers 23, als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet, want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. En dan komt dat eraan, zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als we profetie willen uitleggen, nogmaals, het is het eerste wat belangrijk is, over wie gaat die profetie? Tegen wie zegt de profeet dat? Over welk land gaat het? Over welk volk? Als er in het Oude Testament staat profetie die Jesaja gezien heeft over Juda en Judea, het zal gebeuren in het eind van de dagen, dan is het een profetie die gaat over het eind der dagen en die gaat over Juda en Jeruzalem. Daar moet je niet Nederland of Amsterdam of weet ik wat van maken, want daar gaat de profetie helemaal niet over. Dan gaat het helemaal mis met de uitleg. Tegen wie zegt Jezus dat? Jezus zegt dit tegen zijn discipelen, tegen de Joden die hem volgden. Dat is belangrijk, om dat te weten. Het gaat niet over Rome, niet over Amsterdam, het gaat ook niet over de christelijke kerk. Het gaat over dat Jeruzalem, nogmaals, dat de profeten dood en stenigd en naar wie de Heer Jezus terug zal keren. En die zullen dan zijn aangezicht eindelijk weer zien. Daardoor wordt deze tijdrede, de uitleg van die tijdrede, ook heel begrijpelijk en ook heel logisch voor ons. Omdat het niet gaat over de toekomst van de christelijke kerk, maar over Israël. Daarom ook haalt de Heer Jezus een profeet als Daniël aan. En profeteert hij over het aardse Jeruzalem. En zegt hij dat dit aardse Jeruzalem de stad zal zijn van de grote koning. Jeruzalem, het is het onderwerp niet vanavond, maar even voor het begrip. God heeft op aarde één plekje gereserveerd voor zichzelf, van de hele aarde. Eén plekje. Eén plekje die heeft hij begeerd. Daar wilde hij wonen. En omdat hij daar wilde wonen, wilde hij daar ook zijn volk om zich heen verzamelen. Vindt al in het Oude Testament hoe de stammen moesten worden opgesteld tegenover om de plek heen, om de tabernakel, de plek waar God woonde. God wilde wonen te midden van zijn volk in Jeruzalem. Daar gaat het om. Daarom zegt de Heer Jezus ook, het gaat over het aardse Jeruzalem, in Matthäus 5, Jeruzalem, we zullen niet zweren bij de hemel, we zullen, omdat daar Gods troon is en niet bij de aarde, omdat dat de voetbank voor zijn voet is. En niet bij Jeruzalem, omdat Jeruzalem het hele Oude Testament de stad is van de grote koning. Nou, wie denkt u dat de grote koning is? Is dat David? Nou, dan zijn we er toch. Als Jeruzalem de stad is van de grote koning, de stad van de Heer Jezus is, dan moet hij toch naar Jeruzalem komen. Dan gaat dat toch uiteindelijk om hem. En de Heer Jezus heeft het ook gezworen aan David en gezworen aan Abraham dat hij dat doen zal en dat hij daarin niet veranderen zal. In Psalm 132 lezen we, de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Laat het eens tot ons doordringen. Dat de Heer Jezus verlangt om te wonen op aarde, tussen zijn volk, midden in Jeruzalem, En dat van daaruit de aardige regeert zou worden. Nou, als we gezien naar die komst van de Heer Jezus, dan hebben we gelezen wat de grote tekenen en wonderen zullen zijn. Tekenen en wonderen. Want tekenen en wonderen horen bij de komst van de Messias voor Israël. De profeten hadden dat voorzegd. Als de Messias zou komen, zou dat gepaard gaan met grote tekenen, en wonderen. En als de Heer Jezus dan ook komt en houdt zijn eerste preek in Nazareth, zijn geboorteplaats, dan lezen we in Lucas 4, maar ook op andere plaatsen, dat hij de boekrol krijgt van de profeet Jesaja. En dan zegt hij, de geest van de Heer is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen terug te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Om dat te gaan uitroepen over Jeruzalem. Het jaar van de genade van het welbehagen is gekomen. God wil jullie zonde vergeven. God wil, heeft zijn zoon gezonden naar deze aarde. En als de discipelen van Johannes daar een beetje onzeker over zijn, zeggen ze, is dat nou wel degene die komen zou? Deze Jezus. Frappant, hè, dat zelfs Johannes de Doper daar in de gevangenis aan twijfelt. En dan lezen we dat de Heer Jezus in Matthäus 11 tegen die discipelen die Johannes stuurt zegt, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden zienden, kreupelen kunnen weer lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en een arme wordt het evangelie gepredikt. Nou weet je Johannes dat ik de Messias ben. Dus die komst van de Messias, die zou met wonderen en die tekenen gedaan worden. De Joden wilden pas geloven in de Messias als het de Messias zou zijn die enorme wonderen en tekenen zou doen. En dat moet ik daarom ook even zeggen nu. Want als straks hier in Matthäus 24 die wonderen en die tekenen gedaan zullen worden, zullen de Joden denken dat is de Messias, maar hij is het niet. Hij is het niet. En dan ze wilden niet in hem geloven. En de Heer Jezus zegt tegen hen, Johannes 4, vers 48. Indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. En dan verder in Johannes 12, vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen had gedaan, geloofden ze niet in hem. Ze hebben niet in hem geloofd. Terwijl hij de wonderen en de tekenen deed waar het Oude Testament over sprak. Is dat duidelijk? Ja, hè? Dat ze hebben toch afgewezen. En een enkel hoofdstuk hiervoor in Matthäus 16, zoek het maar even op, dan kunnen we het even gewoon lezen. De eerste 4 versen van Matthäus 16. En de fariseeën en de sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zij vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens vandaag storm, want de hemel is somberrood, huigelaars. De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden. De Heer Jezus was met zoveel tekenen gekomen, met zoveel wonderen en ze konden niet onderscheiden welke tijd het was. Het verdorven en overspelen geslacht verlangt een teken, maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En dan krijgen we hetzelfde wat we in het hoofdstuk hiervoor gelezen hebben. En hij verliet hen, hij ging bij hen vandaan. Hij wilde niet meer bij hen zijn. Dus dat Joodse volk, er zou niets achterblijven dan het teken van Jona. De Heer Jezus zou gekruisigd worden, hij zou sterven, hij zou in een graf komen te liggen en hij zou opstaan. En dat zou het teken voor Israël zijn. Maar ook dat hebben ze niet geloofd. Er is ze hebben gedacht dat zijn discipelen hem hadden weggehaald of wat voor onzin ook eigenlijk. Maar ze hebben het als volk Hoewel Petrus het had verkondigd, hebben ze het niet geloofd. Ze verwachten nog steeds, geef ons een teken uit de hemel dat u het bent. En wij wandelen niet door tekenen. Wij wandelen door geloof en niet door dingen die we zien. En als de Heer Jezus dan ook opstaat uit het graf en ontmoet daar de Emmausgangers. En die trekken daar met hem op en die zijn helemaal in de war. En die zitten zich nog steeds af te vragen daarna of hij wel de Messias is, want hij is gestorven. En ze konden het helemaal niet begrijpen. Dan zegt de Heer Jezus in Lucas 24, vers 25. O onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Het woord van God, de profeten had God gezonden naar Israël. En Israël heeft de woorden van die profeten niet geloofd. En we leven een beetje in dat vent, dat is even een zijpaardje. Maar als je het eerste hoofdstuk van Lucas leest, dan kom je die scheiding kom je tegen. Want er is een oude man. En Zacharias, en eigenlijk wijst dat op Israël. En die oude man die heeft een vrouw, Elisabeth. En die vrouw is onvruchtbaar. Ze brengt geen kinderen voort. En Israël is onvruchtbaar voor God. Een onvruchtbare vijgenboom. Ze brengt geen kinderen voort. En dan heeft Zacharias een dienst in de tempel. En dan zegt God, zegt Gabriel eigenlijk dit tegen hem. Zacharias, je gebed is voort. Je hebt altijd gebeden om een kind. Maar hij heeft nooit geloofd dat God dat kind kon geven. Hij heeft altijd gezien dat de aartsmoeders van Israël, Sarah, Rebecca, Rachel, waren allemaal onvruchtbaar en God deed een werk in hun leven. En zo ontstond Israël. En zij zeggen, dus je zult stom zijn, je zult een bedekking hebben, je zult blind zijn. Dat is er allemaal uit voortgekomen. Omdat je niet hebt geloofd. En dan komt er die Maria. En aan Maria wordt iets onwaarschijnlijks verteld. Dat is nooit gebeurd in Israël. Het wordt verteld dat ze een kind zal krijgen zonder dat ze gemeenschap heeft met een man. En ze zegt, mij geschieden naar uw woord. En er komt nieuw leven in haar hart. Jezus woont in haar hart. Omdat ze geloofd heeft. Hoe is dat bij u, bij mij? Is Jezus Christus, is de Heilige Geest in ons hart gekomen? Omdat we het woord van God hebben geloofd. Hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt. Heeft God, is de Heilige Geest al over u komen? De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En er wordt iets in u geboren dat het Heilige van God zal heten. Dat heeft u dat Heilige van God in u? Woont de Heer Jezus in ons? Hebben we ervaren dat zijn geest in onze geest heeft getuigd, je bent een kind van God? Ik mag voor mezelf dat in alle vrijmoedigheid zeggen. Ik hoop dat u dat ook allemaal kunt. Want dan bent u van hem. Dan is zijn bloed voor u gestort. Dan is de toekomst van de Heer Jezus uw toekomst. Dat is het grote verschil. Dus ze hebben het niet geloofd. De Joden kijken dus nog steeds uit naar de Messias met grote wonderen en tekenen. En die Messias, de Antichrist, die Messias dus tussen aanhalingstekens, die zal komen. Lees dan maar Openbaring 13. Openbaring 13, vers 13 en 14. Er wordt verteld dat er een beest komt uit de... En dat doet grote tekenen en dat doet grote wonderen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En dan komt het, en het misleidt hen die op de aarde wonen. Ze zullen komen die tekenen en wonderen, zegt de Heer Jezus. En ze zullen zeggen over valse christenen, en er zal een valse Christus opstaan. En hij zal vele tekenen en wonderen doen, en hij zal vele misleiden. Hier, Openbaring. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn om te doen. Voor de ogen van het beest. Er komen dus enorme tekenen in deze wereld. En door de wonderen en tekenen, niet vanuit het woord, maar door de wonderen en tekenen gaan ze geloven in degene die die wonderen en die tekenen doet. Dat is het. En wij moeten daar natuurlijk ook voor oppassen. He, waar komen wonderen en tekenen vandaan? Hè? Zo verlang niet allemaal bij de Heer Jezus vandaan te komen. Dus volgt er nu een waarschuwing om al die tekenen en die wonderen die er in die tijd gaan gebeuren, om die eenvoudig af te wijzen. Ze komen niet van mij, zegt de Heer Jezus. Want als ik zal komen, dan zal er een teken komen. Een teken die elke Jood zal begrijpen. Maar die zal komen in de wolk. In de wolk. En dat is in onze tijd ook zo belangrijk. Ik was het vrijdag op een conferentie van Hartkrij, misschien heb je wel eens van gehoord, Hart voor de Gemeente. Er waren twee sprekers en die wezen er zo op, hè, dat er, we in een tijd leven hier, ook in de kerk, waar alleen gepredikt wordt over Christus, over Jezus, dat hij goed is en rechtvaardig is. Maar het woord, de woorden die Christus zegt, die worden niet aangehaald. Want Christus is liefde, Christus heeft alle mensen lief. Christus heeft alle soorten mensen lief. Of ze nou zonder zijn, of dat ze nou geen zonder zijn. Of ze nou dwars tegen het woord van God ingaan, of ze gaan daar niet dwars tegen. Christus is een lieve man. Maar we halen niet 1 Korinthe 13 aan, waar staat... even kijken, hoe staat het ook weer? Dat de liefde niet blij is met de ongerechtigheid, maar dat ze blij is met de waarheid. Er wordt een Christus geproduceerd in de ogen van mensen voor de kerken die alles toelaat, die alles toestaat, die alles vergeeft. En het is een ander Christus als Paulus predikt. In die tijd leven wij. Goed waakzaam dus voor zijn. In 2 Korinthe 11 vers 13, daar zegt Paulus, ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, dat ze weggehaald worden van de eenvoud die in Christus Jezus is. Gods woord is niet, hoe zal ik het zeggen, Gods woord is niet moeilijk te begrijpen. Als in Genesis 1 staat en de Heer zei, er zijn licht en er was licht. Dat is toch niet moeilijk te begrijpen. Hij zei, er is licht en er was licht. Hij zegt niet, over een miljoen jaar zal er licht zijn. Hij zegt, er is licht en er was licht. Op hetzelfde moment. Zo spreekt God, zo is het gebeurd. Ik moet er niet aan denken dat als straks de Heer Jezus komt en er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde, dat hele proces miljoenen jaren gaat duren. Ik geloof echt, als de Heer Jezus komt, dan is dat er. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die zal hij maken. Maar niet over miljoenen jaren hoor. Echt niet. Dus laten we het woord alsjeblieft nemen zoals het er staat. Als men dan tegen u zal zeggen, zij is in de woestijn, ga er niet op uit. Hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem van het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Wat een waarschuwing van de Heer Jezus. Waar het dode lichaam is, nog wel een lichaam. Er is toch wel een kerk ook op aarde. Maar het is dood. Het is een dood lichaam. En tot prijzen geven aan de gieren. En de Heer Jezus waarschuwt ervoor. Een naamkerk zonder leven. Een gebouw zonder Christus. Dat is hetgene wat er overblijft. En hij wijst erop, de Heer Jezus. Als ze dan tegen jullie zeggen, ze is in de woestijn, ga er niet naartoe. Hij is in Afrika, ga er niet naartoe. Hij is in Jeruzalem, ga er niet naartoe. Want die komst van de Heer Jezus voor Israël, die zal duidelijk zijn voor iedereen. Daar hoeft dit allemaal niet bij te komen. Als we lezen, elk oog zal hem zien als hij komt. Elk oog zal hem zien. Moet je dan zeggen, kijk, hij is daarin... Nee. Het is voor de hele wereld direct duidelijk als Jezus Christus met macht en majesteit naar deze aarde toekomt. Denk je dat er dan zulke vragen komen, zulke opmerkingen, hij is daar of hij is daar of hij is daar? De profetie gaat gewoon in vervulling. Dat andere is allemaal misleiding. En dat woordje verleiding en misleiding is het woordje wat het meest wordt aangehaald door de Heer Jezus in zijn tijdrijk. Denk om de misleiding, denk om de verleiding die er van de antichrist zal uitgaan. Want er is 3,5 jaar en de Satan weet dat hij weinig tijd heeft. En hij komt met alles wat hij heeft en al zijn macht en al zijn wonderen en zijn tekenen, komt hij naar deze aarde toe. En hij heeft maar één doel. Om al Gods kinderen uit te roeien. Om Israël uit te roeien. Het volk van God te vernietigen, zodat hij daar de regering kan overnemen. De hele wereld wordt misleid. Zoek er even Openbaring 12 op dan. Ziet u dat we daar dezelfde dingen tegenkomen? Openbaring 12, vers 19. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel, die duivel en Satan wordt genoemd. De hele wereld misleidt. Ziet u het? De hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem neergeworpen. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had, dat is Israël, Israël heeft de Heer Jezus gebaard, die het mannelijke kind gebaard heeft, de gelovigen uit Israël moet ik eigenlijk zeggen, ging hij vervolgen. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. God had een plaats in de woestijn voor de gelovigen uit Israël, die door de draak vervolgd zouden worden, zoals God er, en dat is allemaal eigenlijk heel erg bekend, zo gaat God ook in de tijd van Agab en van Isebel, er 3000 had die hun knieën niet voor Baal hadden gebogen, en die door hem werden verzorgd. En Paulus haalt dat in de Romeinenbrief aan. Naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een half tijd. 3,5 jaar tijd. 1 jaar tijden, 2 jaar, halve tijd, 1,5 jaar, 3,5 jaar. Buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Kun je je voorstellen dat er iemand is die een rivier uit zijn bek kan spuwen? Maar Satan kan dat blijkbaar. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ze worden bewaard, maar ze worden ook, de Satan kijkt naar hen uit, zoals Agab en Isebel keken naar Elia. Waar is de profeet Elia? Maar hij werd door God bewaard, hij werd door God gevoed. Het is eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. De hele wereld wordt misleid. En dat kan ook omdat de Heilige Geest dan al niet meer in deze wereld is. We weten allemaal, er is een moment geweest en heeft God, de Heer Jezus vanuit de hemel, de Heilige Geest laten komen naar de aarde. Die is gaan wonen in elke gelovige. En in de totaliteit van gelovigen, in de gemeente van God, waar de Heilige Geest in woont. Hij is een tempel, de gemeente is een tempel van God en de Heilige Geest woont in haar. Ja? Nou gaat God de gemeente opnemen en met de gemeente ook de Heilige Geest. En dan neemt hij, haalt hij ook alles van de aarde weg wat het kwaad nog kon tegenhouden op aarde. Ik heb daar vorige keer ook, meen ik, iets over gezegd. Maar u vindt dat in 2 Thessalonicenzen 2, vers 6. Daar schrijft Paulus, gij weet thans wel wat hem, de Satan, de antichrist, tegenhoudt of weerhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Hij komt naar deze aarde toe. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. En God geeft hem die tijd om dat geweldige kwaad op de aarde uit te voeren. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Als hij die dat kwaad nog tegenhoudt, als de gemeente of de Heilige Geest weer terug is in de hemel, dan is er een aarde die wetteloos zal worden. En dan is dat die komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Dus laat ik dat toch nog maar een keertje herhalen. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, maar voor degenen die er pas zijn. Zo'n totale andere komst als voor Israël. Wat we hier vanavond behandelen, wat we lezen, die tekenen en die wonderen en grote macht en majesteit en heerlijkheid. Als het om de gemeente van de Heer Jezus gaat. En, nou, laat me maar gewoon lezen, Handelingen 1. Dan kunnen we ook gelijk zien wat de Heer Jezus ervan zegt. Voor velen is dat wel bekende koek, denk ik, maar... Na zijn opstanding en vlak voor zijn hemelvaart, of voor zijn opname in de hemel, komen zijn discipelen met de Heer Jezus samen. En er staat in vers 11, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Met andere woorden, zult u nu weer terugkomen voor Israël? Zie je dat die Bijbel dat ook altijd die verschil aan? Zult u voor Israël nu het koninkrijk willen stellen, want dat heeft u aan David beloofd. Dus ze vragen hem of hij iets gaat doen nu voor Israël. En wat zegt de Heer Jezus? Vers 7, en hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. In vers 36 van Matthäus 24, ik klom er even vooruit, er staat... Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Dus dat moment waar dat de Heer Jezus terug zal komen naar Israël, is een tijd die de Vader aan zichzelf heeft voorbehouden. En dan komt het. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. De Heilige Geest zal naar deze aarde komen, zegt de Heer Jezus. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem uit hun ogen, aan hun ogen. En dan komt het, en dan staat er, zijn er twee mannen in witte kleden, waarschijnlijk engelen, en die zeggen, wat staan jullie omhoog te kijken? Vers 11, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Geen tekenen. De maan schijnt. De zon is er gewoon, die wordt niet zwart. Niemand ziet het. Die opname van de Heer Jezus in de hemel. Het is verborgen voor iedereen. Alleen die discipelen zien het. En een wolk onttrekt alles aan hun ogen. Heel anders als hij komt met de wolk en elk oog zal hem zien. Maar hier gaat de Heer Jezus weg en het is een geheimenis. Ik ga dat niet allemaal uitbreiden, maar de Bijbel noemt dat ook een geheimenis. Het was voor God door God verborgen wat er ging gebeuren. En dan zeggen die mannen, op dezelfde wijze zal hij naar jullie terugkeren. Niemand zal het zien. Het is een verborgenheid. Hij komt zijn gemeente halen. Misschien zijn dat er niet eens zo heel veel meer. En Paulus zegt dat in 1 Thessalonicenzen 4. Het is een geheimenis. En in 1 Korinthe 5 is een geheimenis. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna. Dus zie je het verschil. Ik hoop dat we het allemaal goed die verschillen zien. Wat de Heer Jezus doet met zijn gemeente. En wat hij doet met een vaak ook nog een ongelovig Israël. Ze zien dat hij van hem wordt opgenomen en dat is totaal anders. Maar voor Israël, we gaan verder met Israël, vers 29 uit Matteüs 24. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Ja. En ook dat de sterren van de hemel vallen, hadden de profeten in het Oude Testament aan Israël voorzegd. Ik hamer er maar weer op, dat wat de Heer Jezus hier vertelt, allemaal vervullingen zijn, allemaal aanhalingen zijn uit het Oude Testament. Want we lezen in Jesaja 13, vers 10 bijvoorbeeld. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet schijnen. Ezechiël 32, Joël 2, vers 31, de profetie die Petrus voor Israël op de Pinksterdag aanhaalt. Joël 3, vers 15 en 16, laat ik dat even voorlezen. Joël 3, vers 15, zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Het is duidelijk, de oud-testamentische profeten waar zij over spraken, dat het vooral om Israël ging en dat hij een toevlucht is voor zijn volk. En dat als de Heer Jezus, als Joël zegt dat hij een toevlucht is voor zijn volk, toen bestond de kerk nog niet eens. Het volk van de Heer Jezus wat er toen was Israël, het aardse volk van de Heer Jezus, het volk dan van hier op aarde. Vers 30, en dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven, en ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken komt van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Dus als ik dit zo lees, dan snap je natuurlijk ook wel dat het een heel ander beeld geeft als Handelingen 1, waar in alle rust de Heer Jezus in de hemel wordt opgenomen. En de dingen die wij dan hier zien, het teken van de Zoon des Mensen, wat is dan dat teken? Daar wordt nog wel eens verschillend over gedacht. Ik heb wel eens plaatjes gezien bij Matteüs 24 en dan zag je een kruis hoog in de wolken. En dat was dan het teken van de Zoon des Mensen. Het kruis is niet het teken van de Zoon des Mensen. Ik weet niet precies wat het wel is. De Bijbel zegt dat ook niet. Maar het kruis is het niet. Het kruis is een teken van zijn vernedering. Het kruis is een teken van vervloeking. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Het kruis is het teken van God verbergt zijn aangezicht. Dat is het kruis. Het kruis is het teken van onze verlossing. Wij mij als ik het kruis niet verkondig. Maar niet het teken van de Zoon des Mensen als hij komt met de wolken. Ik zal zeggen wat ik denk dat het wel zal zijn. Toen, dat is mijn eigen opvatting, hè? Elke keer bij een verlossing van God door zijn volk en Gods aanwezigheid bij Israël. Denk maar aan Egypte, hij verlost het volk Israël uit Egypte. En wat komt er dan? Dan komt er een Shechina, de wolk des Heren, die wordt zichtbaar. En die wolk des Heren, die maakt scheiding tussen Israël en tussen de farao. En die wolk des Heren gaat met Israël mee. En als de tabernakel gebouwd is, dan wordt de wolk van de heerlijkheid des Heren vervuld, de tabernakel. Want God is aanwezig, God is bij zijn volk. En als Salomo zijn tempel heeft gebouwd, dan kunnen de priesters en de levieten niet blijven staan. Want de Shechina, de wolk des Heren, komt naar de tempel toe en die blaast iedereen omver. En ze vallen om, want de heerlijkheid des Heren vervult het huis. En als Jezus geboren wordt, dan is het de heerlijkheid des Heren die de herders omschijnt. En ze vrezen met grote vrezen. Dus als Israël nou de Shechina ziet, de wolkolom die met Jezus naar deze aarde komt, Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij komt in heerlijkheid, hij komt in macht. Hij komt met de wolk, misschien wel met die wolk. En elk oog zal hem zien, dan is het voor Israël duidelijk wie Jezus is. Dat hoeft niet meer gepredikt te worden. We zullen trouwens ook zien aan zijn handen en aan zijn voeten, dat weten we. En hier wordt gezegd, ze zullen de mensenzoon zien komen. De zoon des mensen, zoals Johannes hem zag. De zoon des mensen in de hemel en hij voor de Heer Jezus neervalt. In die geweldige macht en heerlijkheid. En ze wisten ervan, de zoon des mensen zou komen. Ze wisten precies wat de Heer Jezus bedoelde. Want Daniël had het gezegd in Daniël 7, vers 13 tot en met vers 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En al volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Jezus, de verheerlijkte mens. Jezus die als mens stierf. Jezus die als mens door God verheerlijkt werd in de hemel. Zo werd verheerlijkt dat Johannes neerviel. En dat diezelfde mensenzoon die geboren is uit een mens, is ook een mens in de hemel. Is een verheerlijkt mens in de hemel. Komt als een verheerlijkt mens uit de hemel naar deze aarde. Begrijpen we dat? De hemel is er klaar voor. Want de mensenzoon hoort op aarde. Hij is de zoon des mensen. Hij is de zoon van David. En dus zal hij ook komen. In zijn heerlijkheid. En dat gaat te ver. Het wordt ook al wat later. Maar als u Ezechiël leest, dan ziet u dat in de tempel de heerlijkheid des Heeren gaat uit de tempel weg. En dan krijgt Ezechiël een visioen en dan ziet hij dat later. In het einde daar, als die nieuwe tempel er is, waar Ezechiël over spreekt, dan komt de heerlijkheid des Heeren terug in de tempel. In Ezechiël 43 staat dat. Daarop leidde hij mij naar de poort die naar het oosten was gekeerd. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. Jezus komt terug op de Olijfberg, op de berg die ten oosten van Jeruzalem is. En de heerlijkheid des Heeren zal komen vanuit het oosten en daar weer de tempel in Jeruzalem binnengaan. Kijk maar. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. Vers 5 van Ezechiël 43. Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Vers 7. En hij zei tegen mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig woonde zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij en hun koningen, met hun hoererijen, met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogte. De Shechina komt, die komt terug naar Israël. En misschien is dat wel het grote teken. En dan eindigt dit stukje met dat hij, als hij gekomen is, dan zal hij zijn uitverkorenen uitzenden. Of zijn engel uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken. En dan moeten we weer aan Israël denken. Israël is verstrooid over de hele aarde. Maar we hebben zoveel profetieën dat God zijn dienstknechten zal uitzenden. En ze zullen vanuit het westen, vanuit het noorden, vanuit het oosten, vanuit het zuiden, zullen ze verzameld worden en zullen gebracht worden naar Israël. Hij zal zijn uitverkorenen. Dat zijn zij die in Israël tot geloof en tot bekering komen. Dat zijn zij die hebben bewaard. Het is niet de gemeente als uitverkorenen. Maar het is Israël als uitverkoren. Als het uitverkoren volk dat in alle eeuwigheid bij hem aanwezig zal zijn. Dat was het voor vanavond. Het was een hele kluif. Maar ik hoop dat we ervan onder de indruk zijn De Heer Jezus verlaat niet het werk wat hij met Israël is begonnen. Hij zal het altijd afmaken, ook voor ons gelukkig. Maar ik hoop dat u de verschillen bent gaan inzien. En dat deze komst helemaal niet gaat om de christenen. Maar alleen om Israël te verlossen en om de wereld te oordelen en om zijn uitverkoren te verzamelen. God is zo groot, lieve mensen. Wat God gesproken heeft, dat kun je niet veranderen. Het zal gebeuren. Heel Israël zal zalig worden. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat wij behouden worden? Het is toch alleen maar door hem? Omdat hij ons zag, omdat hij het heil wil laten gaan naar de heidenvolkeren toe. Het is toch alleen door genade? Dat is wat Maria niet begreep toen Gabriel bij haar kwam. Hij zei, u hebt genade gevonden bij God. De Heer is met u. Hoe kan dat nou, dacht Maria? Hoe kan God met mij zijn? Met u zijn, met jou zijn? Hoe kan God met je zijn als hij je leven kent? Als hij je hart kent, als hij de vuilheid kent, als hij je verkeerde gedachten kent. Hoe is het mogelijk dat een heilige God kan zeggen, ik ben met u, genadigde van de Heer. Je hebt genade gevonden bij God, daarom komt. Dat is het Nieuwe Testament. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Ze zijn door hem tot stand geworden. Iedereen mag in de genade van God leven. Je mag door genade een kind van God worden. Daarom zond hij zijn zoon om jou te redden. Laat dat niet voorbij gaan. En buig je neer, zeg Heer Jezus, ik heb genade nodig. Want ik heb gezondigd. En Maria begreep het niet en ik begrijp het ook niet. Maar Maria zei wel, mij geschieden naar uw woord. En ik zou het ook tegen u willen zeggen. Mij geschieden naar uw woord. En dan komt de Heilige Geest. En die gaat je hart vullen. En die gaat je leren wie de Heer Jezus is. Dat is het christelijk leven. Mag God ons allemaal daarin zegenen. Amen. Ik wil graag met jullie eindigen. Zullen we dat doen? Heer Jezus, we willen u zo bedanken vanavond. Voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. Ze hebben u vervloekt. Ze hebben u afgewezen. Ze hebben over u gelogen. Ze hebben u in het gezicht gespuwd. Maar uw genade was zo groot, Heer Jezus. Terwijl u ten onrechte leed, heeft u de genade van God geopenbaard. God greep niet in en de engelen grepen niet in. Want u wilde onze zonde, u wilde mijn zonde dragen, Heer Jezus. En we danken u voor die volheid die er uit de heidenen zal komen. Maar wat zal het een moment zijn, Heer Jezus, als u komt voor Israël. Als Jeruzalem zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Als u zich aan Israël zult openbaren. Als u zult zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen tegen u zeggen, en hij is onze God. Heer Jezus, dan kunt u op aarde wonen. Dan zal deze hele aarde veranderen. Alleen door u. Alleen door uw werk, Heer Jezus. Alleen omdat u zo groot bent. Alleen omdat u de Zoon van God bent. Omdat de hele volheid van de Godheid in uw lichamelijk woonde. We danken u daarvoor, Heer. Zegen deze avond, zegen deze woorden. Mogen ze landen in de harten, mogen ze geen voorwerp zijn van discussie, maar van aanvaarding. Mogen we zien, Heer Jezus. Mogen we kijken naar Israël in de tijd van uw leven. Mogen we onderkennen, Heer Jezus, dat uw komst er spoedig zal zijn. Dat u elk moment uw gemeente kan ophalen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het ons voorzegd hebt. Amen.
Thank you.